Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag, 7 april. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag een uitgebreide terugblik op Parijs-Roubaix met Thijs Zonneveld. Het geluid van de overwinning, Thijs. Zo klinkt dat. Op Carrefour de Labre.
Dit blijft wel magisch, hè? Gewoon het moment dat de eerste eraan komt. Gewoon die elektriciteit die door de toeschouwers heen gaat. Zo'n golf.
Die anticipatie. Ja. Al die kopjes die kant op draaien.
Golf van geluid dat er aankomt. Motoren eromheen, helikopters erboven. Ik heb het al heel vaak gezien. Maar ik word eigenlijk nooit zat.
Nee, het is ook wel een beetje een tunnel die ontstaat. Er komt een soort doek van geluid over de plek waar je dan staat.
Ja. Ja, dit dan moeten we ook zeggen dat we op een erg mooie plek staan om die ervaring te voelen.
Ja.
Als we hier naar links kijken, dan zien we het doek van het einde van de strook van het Carrefour de Labre nog hangen.
Ja, we staan direct naast het huis.
Ja, naast het café.
Dan het enige gebouw wat er dan in de omgeving te zien is.
Ja.
Dat was geen slecht plekje.
Nee, café dat altijd dicht is op het moment dat Parijs er bent, is, vind ik ook mooi.
Ze hadden wel gasten.
Oh, hadden ze gasten?
Ja.
Okay. Ja, dat je hier dus, ik weet niet hoeveel mensen hier op een doordeweekse dag langskomen om iets te drinken of te eten. Maar er woont hier nauwelijks iemand in de buurt. Ik heb er ooit eens een keer op een dinsdag of een woensdag langs gegeten, was het ook dicht. En toen had ik een gigantische hongerklop en toen dacht ik elke keer, oh, maar dat is zo meteen bij dat Carrefour. Dan weet ik dat daar een restaurant of een café staat. Maar hartstikke dicht natuurlijk. Het is gewoon een soort erfgoed of zo. Het is nooit open.
Het is gewoon een huis van mensen met grote voorliefde voor horeca. We hebben een huiskamer gewoon ingericht als restaurant.
Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja. Je kan er niet eten.
Nee, dat kan niet. Althans, zeker niet vandaag. Mathieu van der Poel wint. Want dat was het geluid van de Poel die hier over de laatste meters van de Carrefour de Labre voorbij stoof, werkelijk.
Ja.
Op 3,5 centimeter afstand.
Ja, daar reed bijna over onze voet heen. Ja, je zag, dat is wel echt wel mooi van dit plekje. Dat is tegenwind na de misschien wel zwaarste strook van de hele dag. Samen met het bos, denk ik.
Ja, en Mons en PVL.
Ja, maar je ziet hoeveel harder die gaat dan alles wat ervoor en daarna komt. Daarvoor heb je eerst die juniorenkoers, de beloftekoers. Na hem komt er natuurlijk nog een hele peloton profs overheen rijden. En het verschil is op het oog al zo groot. Dat vind ik wel echt bizar om te zien.
Ja, en je zag heel goed dat hij hier nog heel hard ging. Dat hij nog heel diep ging.
Ja, maar niet...
Nee, niet Vlaanderen diep.
Nee.
Nee.
Niet helemaal kapot diep. Nee. Ook niet Kinnebak op stuur diep.
Nee, hij zat gewoon niet kapot.
Eigenlijk de hele dag niet.
Nee.
Nee. Het was denk ik voor mensen die met Mathieu van der Poel al een beetje zat zijn.
Ja.
De overheersing al een beetje zat zijn. Was niet zo'n leuke dag.
Nee, was het een hele vervelende middag. Ja. Hij kon kiezen. Zullen we eraan beginnen? Bij het begin.
Ja.
Ongelooflijk snelle start, zoals voorspeld. Omstandigheden waren goed. Het had geregend. Maar het lag niet nat of zo. De zijkantjes van de stroken waren wel nat. Dat was af en toe oppassen.
Ja.
Maar dat wisten we toen nog niet echt. Maar het eerste uur ging echt keihard.
54,7 gemiddeld eerste uur. 54,7 in een uur afgelegd.
Nou, windje strak in de rug.
Ja, maar dan nog.
Ja.
Ja, er zitten niet heel veel bochten in. Maar dan rij je dus gewoon de hele tijd 8,59. Ja, dat is echt bizar toch. En natuurlijk is het in een peloton. En natuurlijk is het wind in de rug. Maar ja, dat het niveau tegenwoordig zo hoog is. Dat dit elke keer denk je weer, kan het nog harder? Ja, het kan nog harder. Het is ver uit de snelste Roubaix ooit.
Ja.
Vandaag.
Meer dan een kilometer harder dan vorig jaar?
Ja.
Gemiddeld?
Nee, ja.
Boven de 47?
Ja, dat komt. En natuurlijk is deze wind echt ideaal. Want de wind staat hard in de rug over het algemeen. Dat hadden we in de voorbeschouwingspodcast al besproken. En die wind die stond dus ook inderdaad zo hard. Ik was zelf een rondje gaan fietsen. En toen reed ik op mijn gravelfiets al hele stukken boven de 50. Dat ik echt dacht, ja, maar hoe hard gaan die gasten hier straks?
En dat bleek.
En dat bleek, ja. Ja. Gigantisch snelle start. Een kopgroep die wegreed. Die alles, maar ook alles moest geven om überhaupt weg te rijden. Die waren al eigenlijk al kansloos toen ze weg waren. Ze kregen ook niet meer kapot. Dan. Ja, ze kregen misschien 1,5 minuut voorsprong. En dat was het.
Je zag het heel goed aan De Bonte en Rajovic. Die heel lang probeerden om erbij te komen.
Ja.
En 100 kilometer later echt zo vloef eraf waren.
Ja. Ja, het is echt super ondankbaar. Ja. En natuurlijk, kijk, als je in die vlucht zit en als je de ruimte krijgt, dan is het echt een fantastische dag. Want dan heb je dus de hele dag wind mee. En dan ga je het echt heel lang halen. Maar ja, dat weten dus heel veel. En ik ben toch wel verrast over de sterkte van Alpecin in de breedte. Het is een beetje het gevaar van die solo's van der Poel en de indrukwekkendheid daarvan dat je het vergeet, namelijk.
Het was vandaag niet te missen.
Het was vandaag niet te missen, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, Van der Poel vertrekt op 60 kilometer van de streep. Ja, ook al had hij vandaag voor Topsport Vlaanderen gefietst, dan had hij nog gewonnen. Dat gevaar is er.
Ja, dat idee zou je kunnen krijgen.
Ja.
Ja.
En ik denk dat dat wel eens een keer goed is om daar een beetje op in te zoomen. Als je ziet hoe Alpecin vandaag, maar ook vorige week, de koers in handen neemt. Ik denk dat er heus wel wat ploegen waren. En wij hebben het ook wel benoemd. Op het moment dat dus Van Aert wegvalt en Pedersen valt en Stuyven valt. En er dus eigenlijk andere favorieten wegvallen. Dan ga je wel meteen nadenken. Oké, dat betekent dus wel dat die ene favoriet die overblijft en zijn ploeg alles op hun schouders krijgen. Dus Alpecin heeft vorige week en deze week alles op zijn schouders gekregen. Los het dan maar op. Er is nauwelijks iemand anders geweest van een andere ploeg die de afgelopen 2 zondagen op kop heeft gereden in het peloton.
Nee, beetje trek.
Nou, een heel klein beetje af en toe. Ja. Misschien soms een keer naar een aanloop van een strook toe. Dat ze dachten, ja, moeten nu wel vooraan zitten. En nemen een beetje zo half over. Maar
in achtervolging niet of nauwelijks.
Nee. Nee. Eigenlijk heeft iedereen wel gedaan wat je moet doen. Namelijk als één ploeg zo dik vet favoriet is. Als die één iemand aan boord heeft zoals Van der Poel. Dan zeg je, nou ja, los het dan maar op. Gaan we proberen zo vroeg mogelijk hem te isoleren. En het is vorige week totaal niet gelukt. En het is deze week nog minder gelukt. En dat vind ik wel echt, echt heel erg knap. Want als je kijkt met wat van renners ze doen. Dus vandaag met Plankaart, Tillier, Riesenbeek.
Riesenbeek, goud.
En vorige week was die al heel goed. Deze week was die ook weer heel goed. Die eigenlijk het peloton van zo ver op sleeptouw nemen. En die de hele dag op kop rijden. Die er ook voor zorgen dat dat het al op 160 kilometer, 150 kilometer van de streep was. Dat er al passages kwamen waar de wind op de kant stond. En dat zij continu met een klein waaiertje eigenlijk aan de voorkant van het peloton reden. Dus dat er 5 man of 6 man voor een peloton reed. En dat ze 2 plekjes overhielden, misschien wel 3. Dus voor Van der Poel, Philipsen. En ik denk dat Vermeers in die fase ook nog behoorlijk werd gespaard. En dat was dus de fase waarin Riesebeek, Tillier, Plankaart en Kielich vooral op kop reden. En aan de ene kant gebeurt het, dus dan is het logisch. Maar als je even 1 stapje terug doet en je gaat even kijken waar deze ploeg vandaan komt, dat het niet heel lang geleden nog een pro-conti ploeg was en niet heel lang daarvoor nog een ploeg die eigenlijk was opgebouwd rond Van der Poel en een paar veldrijders om een paar wegkoersen te rijden. Ik heb gisteren de oude Parijs-Roubaix van de afgelopen jaren terug zitten kijken. En dan ga je terug naar 2019. En dat is dan gewoon het eerste jaar dat Van der Poel überhaupt de klassiekers rijdt.
Ja. Vergeten we ook wel eens.
Ja. Dus ik heb toen Vlaanderen gekeken. Toen reed hij volgens mij dat jaar niet eens Roubaix. Dus om aan te geven hoe kort het nog maar geleden is dat deze ploeg op het hoogste niveau actief is en in deze wedstrijd rijdt. Ondertussen hebben ze 7 monumenten gewonnen, waarvan 6 door Van der Poel en 1 door Philipsen. Maar zijn ze ook niet weg te slaan in de sprints, in de grote rondes. En is het ook niet zo dat ze als een klein ploegje, zoals ze eigenlijk begonnen. Ik zag bijvoorbeeld een ronde van Vlaanderen, zat ik terug te kijken, uit 2019. Die van der Poel, die toen in die bloembak reed.
Ja.
En daar zag je een paar renners, zag je om hem heen nog. Zag je Stijn de Volder op zijn retour. Dries de Bond. Ja. Wat toen werd beschouwd als een soort kermiscoureur. Nou, die hebben maar een contractje gegeven. Die rijdt ondertussen bij een grotere ploeg en heeft de afgelopen jaren hartstikke goed gereden. Maar nog steeds zijn de renners die bij Alpes zien rijden, zijn niet grote aankopen ergens vandaan. Op Søren Craig Anderson na, denk ik.
Ja.
Snap je? Dat vind ik echt een aankoop. Dat is echt eentje. Nou, dat is een goede renner bij een andere ploeg. Die halen we naar Alpecin met het oog op. Ja, hiermee kunnen we echt schaken in de finales. Dit is een soort van antwoord op. Weet je, Jumbo heeft Dylan van Baarle de afgelopen jaren. Dan hebben wij Søren Craig Anderson.
Nou, ja, dat is een beetje hetzelfde.
Zo hebben ze gedacht.
Niveau van speler. Ja.
Maar verder, als je kijkt naar het team wat ze nu nog steeds op de been brengen, zitten er heel veel jongens bij die of uit het veld rijden komen, of die ergens anders zijn afgevallen. Iemand als Riesenbeek, ja, dat is gewoon een jongen die komt via een continentaal circuit, via Roompot. Dat is niet iemand die al een World Tour carrière heeft en waarvan je bij de belofte al zegt, ja, die gaat fantastisch goed worden.
Nee.
En hetzelfde geldt voor Plankaart. Ja, zo iemand als Kili komt. Ja, ik heb een paar keer tegen hem gegraveld afgelopen jaar. Toen was hij echt ontzettend goed. Zaterdag won hij Volta Limburg, Volta Next op een heel indrukwekkende manier. Dus je ziet wel dat die gasten het in zich hebben om heel ver te komen. Maar wat zij ervan maken, het is niet zo dat Alpecin qua scouting renners overal vandaan kunnen halen die zij per se willen.
Waarom niet?
Nou ja, misschien begint het nu. Maar ze hebben niet een heel groot budget.
Nee.
Ze hadden al helemaal geen groot budget. Ik denk dat het budget elk jaar meer wordt. Zeker door de successen die ze behalen. Dus dat het ondertussen is het een goed gestoffeerde World Tour ploeg geworden. Maar dat is niet heel lang. Dus als je kijkt waar ze vandaan komen. Van eigenlijk, ja, die broertjes Roodhoofd, die hebben een ploeg gebouwd rond 1 renner. Nou, en zijn broer in het begin. Mathieu en David, dat waren dan, ze gingen een beetje mee veld rijden. En dan, ja, op een gegeven moment, ja, als we toch maar eens op de weg gaan proberen. Ja, nou, het is goed. Dan houden we een paar renners erbij. En dan kijken we wel een beetje waar we uitkomen. Heel beperkt wegprogramma. En ja, dat is in 5 jaar tijd uitgegroeid tot een team wat er nu is. Dat gewoon de eerste 3 monumenten van een jaar wint. Is nog nooit gebeurd. Maar ook de manier waarop, het is niet zo dat Van der Poel in vandaag in zijn eentje wint. Als je die hele wedstrijd kijkt, en de wedstrijd van vorige week ook, het is een verwurging. Het is echt een verwurging. Want Mats Pedersen moet vorige week zit al op 100 kilometer van de streep zijn kansen te vergooien in Vlaanderen. En eigenlijk gebeurt in Roubaix exact hetzelfde.
Ja, dat was een soort déjà vu.
Die is op 100 kilometer van de streep, is hij achter een groep met Johnny Vermeers aan het aanrijden.
Ja.
Je kunt je ook afvragen.
Ken ik dat van?
Ja, of die dat niet iets verstandiger had kunnen doen. Maar ja, ze worden vandaag eerste, tweede en zesde. Van der Poel,
Philipsen
en Vermeers. Maar als Van der Poel het vandaag niet afmaakt, dan maakt Philipsen het af. En als Philipsen het niet afmaakt, kan zelfs Vermeers vandaag de wedstrijd winnen. Stel dat Van der Poel lekker rijdt of valt of slechte benen heeft, dan weet ik veel. Dan hebben ze gewoon optie B en optie C nog liggen.
is de invloed van een kopman die ontzettend goed presteert dusdanig groot dat het moraal en het fysiek en dat alles gaat lopen en gaat vliegen en dat je vleugels krijgt?
Dat heeft er zeker mee te maken. Rijden voor een hele goede kopman is natuurlijk heel leuk. Want je weet wat je taak is. Wij staan hier op Carrefour de Larbre tegenover een groot scherm. En het was heel grappig om te zien toen Kielich en Dillier hier voorbij reden. Toen reed Van der Poel het stadion in.
Ja.
12 kilometer verderop. Ja. Dus, en die gasten die zaten, die kwamen hier voorbij rijden. En die waren niet bezig met het groepje te volgen waarin ze zaten. Of weet ik veel wat. Die keken gewoon naar het grote scherm. En die zagen daarop hun kopman Paris-Roubaix winnen. En die dachten gewoon, hoppa. Die hebben gewoon maar één taak. Het maakt niet uit wat ze verder doen. Die hebben heel duidelijk de taak. Oké, je moet het peloton zo lang mogelijk controleren. En die hebben allemaal een heel specifieke opdracht. En dat is natuurlijk heel fijn. En het is natuurlijk ook heel fijn om kopmannen te hebben die zo goed kunnen dringen als Van der Poel en Philips. Die zitten altijd in je wiel. En ze maken het ook nog heel vaak af. Dat is ook nog heel fijn. Want dan ga je ook niet twijfelen over of je er wel of niet voor moet rijden. Dan rij je gewoon elke keer je kas helemaal leeg. Ik denk ook wel dat het ze echt dwingt om top, top, top te zijn. Dus dat ze echt weten dat er is ook geen andere optie dan in die wedstrijd jezelf helemaal wegcijferen. En dan echt dan heel goed zijn in die wedstrijd. En dat, ja, ze hebben ondertussen ook zo'n brede selectie dat er genoeg te kiezen is. Ik heb zaterdag bijvoorbeeld met ze gereden in Volta Next. En toen waren ze ook heel dominant. Waren ze ook de factor in de koers die het meest in handen had. Vorig jaar de Scheldeprijs met ze gereden, waren ze ook heel dominant. Dus het is niet zo dat ze per se afhankelijk zijn van Van der Poel of Philipsen. Ze rijden in heel veel wedstrijden zo. Op het moment dat zij denken de wedstrijd te kunnen winnen, nemen ze hem ook echt in handen. En dat was tot een paar jaar geleden helemaal niet zo. Toen waren ze nog best wel defensief eigenlijk. En lieten ze het heel vaak over een andere ploeg. En deden ze nog een beetje alsof ze de underdog of het kleine broertje waren.
Ja, dus het is een keuze, zeg jij.
Nou, dat is het vooral. Zij kiezen heel erg als ploeg om goed te zijn in eendaagse wedstrijden. En in de sprints. Dus ze kiezen heel duidelijk voor het klassieke werk en het exclusieve werk. Dus ze hebben ook geen klassementsrenner. En ze hadden vorig jaar, of het jaar daarvoor, hadden ze Jay Vine. Die via de Zwift Academy kwam. Dat was ook eigenlijk gewoon een soort toeval. Want ja, ze hebben worden gesponsord door Zwift. Dus ja, dan kwam daar een hele goede gast.
Ja, en die kreeg een contract.
Ja, die werd ze eigenlijk in de schoot geworpen. Van, oh ja, wacht even. We hebben nu eentje die ook nog goed kan klimmen. Ja, wat moeten we daar eigenlijk mee? Ja, die won de etappes in de Vuelta.
Was ook zo weg.
Maar die was ook weer zo weg. Die paste ook niet bij die ploeg verder. Hoe goed die ook was. Maar daar zijn ze eigenlijk helemaal niet geschikt voor. Daar mikken ze ook helemaal niet op. Ze mikken ook helemaal niet op klassementen. Ze willen ook helemaal niet een klassementsrenner aantrekken of zo. Dus ze hebben ook helemaal niet een tweesporen beleid. Het is gewoon, alles is gericht op zoveel mogelijk klassieke wedstrijden en sprints winnen. En dat is het. En er zijn eigenlijk heel weinig ploegen die zo duidelijk kiezen.
Ja. Dus dat is echt de basis waarmee zij aan het werk zijn. En op die basis kunnen ze dus ook tactisch kiezen.
En daar bouwen ze die hele ploeg omheen. Ze hebben denk ik hele goede materiaalsponsoren. Dus ik denk wel echt wel. Ja, het is echt knap gedaan. Misschien ook wel een beetje mazzel ergens. Dat zo een groot bedrijf als Canyon al zo vroeg instapt. Canyon heeft ondertussen natuurlijk ook. Ja, legt er geen windeieren. Ja, die hebben gewoon de meest media genieke renner. Al heel vroeg in zijn carrière gecontracteerd.
Ja.
Die blijft zijn hele leven voor een rijden. Die tekent nog een contract voor. Nu pas alleen voor 10 jaar.
Ja. Heel onwerkelijk ook.
Dat is echt onwerkelijk.
Ja.
Dus die zijn ook met de neus in de boter gevallen. Die zijn ook doorgegroeid. Met die ploeg. In het begin was dat natuurlijk een schijntje van wat ze er nu in douwen qua geld. Toch?
Ja. Ja, dat is een groot verschil. Mag ik aannemen.
En wat ik echt grappig. Ik vind dus echt heel knap wat die roodhoofdbroertjes hebben gedaan. Dus ook de sfeer die ze binnen die ploeg maken. De winnaarsmentaliteit die ze eigenlijk inbrengen. Tegelijkertijd, als ik ze spreek of als ik contact met ze heb. Dan merk je ook wel dat er nog steeds iets heel verongelijks in zit. Omdat ze nog steeds het gevoel hebben dat ze in België of daarbuiten heel vaak worden behandeld als de underdog. Of het kleine broertje. En het zit hem ook voor een deel in dat zeker in België het debat of het wielrennen vooral wordt bepaald door grote renners. De grote ex-renners.
Lefebvre is een grotere stem in Belgisch medialand.
Dat is een goed voorbeeld. Ja, Lefebvre is dan echt de grote broer of de boze oom. Waar ze elke keer tegenop knokken. En die overal elke keer de rode loper krijgt uitgerold, ook in de media en zo. En dat zij elke keer toch al een soort de kleine kermiscoureurs zijn. Met het kleine ploegje, de kleine kermis, met de veldrijders, weet je wel. En ergens merk je nog steeds wel aan dat ze bovenmatig steekt. Wat ik ook ergens wel snap, want zo zijn ze ook vaak behandeld. Maar ja, tegenwoordig...
Maar je merkt eigenlijk wel hoe diep het zit, want het is al een paar jaar ook niet meer nodig.
Nee. Je zou ondertussen ook wel zeggen, jongens, ja, laat de uitslagen voor zich spreken.
Ja.
En je zit bijvoorbeeld in die Netflix-docu, vind ik ook wel echt wel heel grappig. Er zitten een paar scènes in hoe zij dan achter schermen ook met Philipsen omgaan en zo. Het is best wel een harde cultuur ook. Het is best wel direct. Het is helemaal niet, wordt dan gezegd over Belgen, dat ze vaak wat minder direct zijn dan Nederlanders. Dat zijn zij helemaal niet. Zij zijn echt super recht voor je raap. Dus als ze je lul vinden, zeggen ze ook gewoon, ik vind je een lul. Ik ben het hier niet mee eens, dan ben ik niet mee eens. Zo is het toch?
Ja.
Dus ja, ik vind dat echt heel grappig hoe zij... Ik vind het echt onwijs knap hoe zij die ploeg hebben opgebouwd. Want dat is dus... Met een klein budget hebben ze heel veel succes behaald. En natuurlijk hebben ze Van der Poel. En ze zaten echt een diamant. En die hebben ze helemaal opgeslepen tot waar die nu staat. Ze hebben het ook voor elkaar gekregen. Dus dat hij dat speelse, bijna naïeve heeft achtergelaten ergens. Dus dat hij ook heel zakelijk kan koersen. En dat hij heel erg gericht is op het palmarès gewoon zo groot mogelijk maken.
Ja, op winnen.
Op winnen.
Hij is bewuster omgegaan met de mogelijkheid om te winnen.
Kijk naar zijn programma dit jaar. Zijn gewoon alleen maar de grote wedstrijden. Sanremo, Vlaanderen, Roubaix, Amstel. Nou, hij gaat natuurlijk naar Luik.
Ja, dat gaf hij niet aan, hè, na afloop.
Ja.
Ik zal er zijn.
Ja, nou ja, natuurlijk gaat hij naar Luik. Ja, hij is bezig met die bingo kaart. En als je na afgelopen weken naar... het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is in Baskeland. En in Dwars door Vlaanderen qua valpartijen. En wie er allemaal uit ligt. Maar ja, voor Van der Poel betekent dat hij in Luik een kans krijgt. Die hij niet snel nog een keer gaat krijgen. In deze vorm. Met zoveel ploeggenoten die zo goed zijn. De euforie van het winnen. Ja, dan... Er zijn jaren dat hij nog 5, 6 renners van tevoren al weet op de startlijst van Luik die hem eraf kunnen rijden op de laatste 2 beklimmingen. En nu denk je, ja, Pogacar is over. Dat is wel een bijna onoverkomelijk probleem dan meteen, maar goed.
Ja, zeker in Luik.
Ja, misschien dat het tactisch voor hem nog wel beter zou zijn als er nog een van de andere goeie zou starten in Luik, dat Pogacar nog daar meer tegen moet knokken, dat ze nog kunnen stilvallen en dat hij nog kan terugkomen.
Dat hij een soort derde hondrol kan hebben.
Ja. Nu wordt het wel... Nu weet Pogacar natuurlijk wel dat hij echt van de poel af moet. Dat hij wel echt wel de koers zo hard moet maken dat hij op de laatste klim van de poel echt eraf blaast. Maar goed, dan kijken we wel...
Tweede deel van Rochefoucauld, hè?
Nou ja, dat ja. Dat is natuurlijk wel een belangrijk deel dan. Maar goed, daar komen we ongetwijfeld nog wel. Ja. ik kijk nu al 2 koersen vooruit.
Ja. Even inzoomend op vandaag, met alles wat je net gezegd hebt.
Ja.
Het is, we zeiden al, Riesebeek, Plankaard, Dillier, die nemen eigenlijk het eerste...
Kielig
nemen het eerste gedeelte voor hun rekening.
Ja. En die maken ook de eerste selectie eigenlijk. Hè? Dus zij rijden heel lang op kop. En dan op een gegeven moment draait de wind, zeg je altijd. Het is een hele gekke verspreking altijd in het peloton. Dan doet dat alsof de weg niet draait, maar de wind draait. Ja. Weet je? Dan draait de wind.
Klopt ook.
Op de kant.
Je rijdt gewoon recht door.
Dat is niet waar. Ja, op een gegeven moment komen ze dan op de passages, zeg maar, de 50 kilometer in de aanloop naar het bos toe. Waar de wind vaak op de kant zat. En daar maken eigenlijk de jongens die al heel lang op kop hebben gereden, maken daar de eerste selectie. En dat gebeurt bijna vanzelf. Want ja, die blijven gewoon op kop rijden. En ja, je ziet gewoon dat er geen andere ploegen zijn die er iets echt tegenin kunnen brengen.
Nee.
Dus ja, de selectie is dan al best wel snel gemaakt. Dus ze blijven met een man of 30, 35 over. Dat is ook het moment dat Kielig lekker rijdt vlak voor een bocht moet wisselen. En dat ze ineens maar met z'n drieën over zijn. En dat was wel echt een interessant moment. Toen dacht ik wel echt, oké, nou, en nu dan? Want dan heb je dus de hele dag op kop gereden. En dan ben je met 35 man over. En dan zitten er nog maar 3 bij. Waarvan je er eigenlijk nog 2 wilt sparen tot de finale. Van de Poel en Philipsen. En toen ging...
Nou, iedereen ging lek op dat moment.
Het was echt een lekker bandenfestival. Ja. Ja. Toen werd er ineens Pedersen relek en toen vertrok Vermeers. En die kreeg eigenlijk, ik denk een beetje per ongeluk, Pollitt en Kuhn achter zich aan.
Ja, was niet helemaal de bedoeling.
Nou,
had hij daar beter op kop kunnen gaan rijden en het tempo gewoon redelijk hoog kunnen houden? Wat?
Ik weet niet, dat is ook niet super geschikt voor Vermeers in principe. Het is niet iemand die heel lang heel hard op kop kan rijden. Het is iemand die heel veel punch heeft. Dus heel goed gaten kan dicht punchen. Heel stuurvaardig is. Dus dat is nou niet iemand die je gewoon de hele dag nog op kop gaat zetten. Die nog 100 kilometer in zijn eentje de koers moet gaan controleren.
Nee, maar Pedersen was lek. Philipsen was daarvoor lek. Wellens was lek.
Ja.
Dus iedereen was lek. Dus het was ook een beetje kijken en wat doen we nou?
Ja.
En toen ging hij er wel vandoor.
Maar ik denk dat ze daar dus eigenlijk Kili voor hadden bedoeld. Dat ze dachten, nou, ik kan nog een tijdje op kop rijden. En dan trekken we het wel tot de finale, zeg maar.
Ja.
En die viel weg. En toen, toen schakelden ze eigenlijk om naar... Nou, dan moet Vermeers gaan aanvallen. En dan proberen we een situatie te creëren zoals in Vlaanderen. Dat Vermeers vooruit is, niet rijdt. Super irritant.
Ja. Pollitt en Kuhn.
Ja, net als vorige week in Vlaanderen. Toen Vermeers in het wiel zat bij Pedersen. En Pedersen kamikaze tactiek deed. Zat Vermeers nu in het wiel bij Pollitt en Kuhn, die nooit volle bak gingen. En toen zag je Van der Poel wel, die was wel geïrriteerd. Die zat daarachter en die zat in zijn oortje te praten en die zat half op kop te rijden en zo. En die dacht echt, ja shit. Weet je, voor hetzelfde geld rijden deze gasten 2 minuten weg nu. En dan moet ik echt uit mijn slof schieten om die gasten nog terug te rijden. Want daar zitten wel gewoon 2 grote motoren vooraan.
Ja.
En eigenlijk werd hij een beetje gered door Trek, die meteen Vaatcheck op kop zette. Die het gat klein hield. En ook wel een beetje door Kuhn en Pollitt. Want die dachten ergens ook wel. Zitten we met die gast op onze bagagedrager. En het is nog zover.
Ja, het was nog 80 kilometer.
Het was op dat moment nog ongeveer, 80 kilometer, ja. Dus ja, Vaatcheck reed het best wel makkelijk in zijn eentje dicht. Tot de seconde of 10 of zo. En toen, 14, 15, toen reed Pedersen het laatste gat dicht. Maar ja, dat je toen al dacht, Pedersen was er al teruggekomen naar een lekker band, ging meteen mijn kop rijden, ging meteen dat hele gat weer dicht brommen. Dat je echt dacht, ja man.
Niet weer.
Hij is zo sterk.
Ja.
Maar dan heeft hij eigenlijk gewoon, dan is het een van de weinige concurrenten die nog over is. Want ik denk dat we dat wel even moeten benoemen. Dat de tegenstand van Van der Poel in de week hiervoor al is aardig is weggevallen. Met Van Aert en Stuyven, die hier allebei fantastisch uit de voeten kunnen. En die Van der Poel echt goed weerwerk hadden kunnen bieden, normaal gesproken.
Daar kwam bij.
In de eerste valpartij, grote valpartij van de dag, lag Laurens Rex. Vorig jaar 9e, grote gast, die hier weerwerk had kunnen bieden. Daar lag Timmer Lier bij.
Milan,
van die snelle jongens die wellicht nog 1 of 2 keer echt mee kunnen. En die waar je echt vanaf moet. Waar je echt tegen moet koersen.
Nou, die had voor Pedersen nog wel echt een tactische rol kunnen spelen. Ja.
Tarling werd geëlimineerd door zijn eigen ploegleider. Fuck dat domme bidon collé.
Volledig in beeld. Met de jurywagen erachter. Ja. Complimenten.
Ja.
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 Wel gedurfd. Maar een beetje dom.
Ja.
En Dylan van Baarle was ziek.
Laporte reed heel vroeg lek. Ja. Nooit meer in koers geweest. Dus ja, kijk. Lek rijden vind ik ook voor een deel. Is het pech. Voor een deel kun je het ook. Het risico erop verkleinen. Dus je ziet. Op welke positie Van der Poel de hele dag door rijdt. En op welke positie Annika Seijstroken begint. Dan rij je gewoon minder lek. Ja, als jij bij de elke
keer. Kan beter kiezen.
Je kan je eigen lijn kiezen. Rijdt elke keer bij de eerste 5 erop. Kies er ook soms heel specifiek voor om een andere lijn te rijden dan de 4-5 renners voor hem. Dus dat hij het wel kan zien dat hij over putjes heen kan springen. In plaats van dat je er middenin rijdt. Omdat je het niet ziet. Want ja, voor je rijden ze zo hard. Ja, zeker met deze snelheid. Dan gaat dat soms zo hard. Over die kasseistrook ook. Ja, je rijdt zo snel een stootlek. Dus het is niet helemaal. Het is niet alleen maar pech. Als jij als 80ste of als 50ste begint aan een kasseistrook, heb je gewoon meer kans om lek te rijden dan als je elke keer als 5e begint. En dat kost natuurlijk ook wel gewoon kracht om elke keer voorin te zitten. Dus er zijn ook gewoon jongens die het niet kunnen of het niet willen opbrengen. Die denken, ja, ik zit in 50 positie ook wel goed en ik hoop maar dat het goed gaat. Zo kan je ook een eind komen.
Ja. Maar zo komen er ook een aantal aan eind vandaag.
Ja, zo komen ook een aantal aan eind.
Maar het risico is dat je dus op de eerste strook lekker rijdt. Zoals Laporte overkwam.
Zeker. En als Van der Poel lekker rijdt, is het natuurlijk wel nog even anders dan als Laporte lekker rijdt. Want dan kan het zomaar zijn dat er drie ploegen meteen op kop gaan rijden.
Ja.
Dus ja. Maar het is wel, als je kijkt naar wat Van der Poel aan tegenstand nog overhoudt. Dat is wel ook wel een deel van hoe makkelijk het gaat. Dat is jammer voor de koers. Zo eerlijk moeten we ook gewoon zijn. Dat heel knap is van hem, maar je moet wel eerlijk zijn. Ja, de tegenstand is gewoon. Ja, het is niet zo groot als dat had kunnen zijn.
Nee, dat is heel jammer voor de koers. Maar je kan niet verslaan wie er niet is.
Nee, zeker. Dat is dus, zeker zo.
Ja, voor hem is het zaak om de wedstrijd op deze manier naar zijn hand te zetten en te kunnen winnen. Wat hij overigens op zeer kenmerkende wijze doet. Op 59 kilometer van de streep.
Ja. Ja, je zag dus eigenlijk op het moment dat, Pollitt, Kuhn en Vermeers werden teruggepakt.
Nou.
Dat Van der Poel toen eigenlijk heel erg het killersinstinct bovenhaalde. Want ik denk dat hij wel aanvoelde, en in die fase daarvoor ook al, dat hij dacht, ja, maar zoveel is er gewoon niet over. Er zijn niet heel veel renners meer hier. Er zijn ook niet heel veel jongens meer die heel veel kracht of energie over hebben. Er zijn ook niet heel veel renners meer met heel veel ploeggenoten. Pedersen zat toen al moederziel alleen. Had al drie inspanningen gedaan. Dus ik denk ook wel dat hij dacht, ja, weet je, stel, er rijdt nu een groep weg met Philips erbij of met Vermeers erbij. Dan zit ik hier vast.
Ja?
Ja, dat speelt zeker mee. Met het idee dat hij zo ver ging? Ja, zeker. Ja. Dat weet ik echt zeker. Dan was het echt gewoon.
Want dan weet hij, ik ben zo goed.
Ja.
Deze laat ik niet lopen.
Je zag van tevoren, op dat moment had hij gewoon nog niets gedaan. Nee. Hij had nog geen echte inspanning geleverd. Hij had nog nooit ergens een keer echt doorgetrokken. Hij had alleen maar nog een beetje half lopen spelen. Echt op met de handrem erop.
Maar hij zat zo akelig makkelijk op de fiets op dat moment.
En er zaten al heel veel renners. Zeker naar het bos van Valère zag je al dat er een hoop jongens met een hol open zaten. En daar zat Van der Poel gewoon om te kijken en in te schatten. Is het al te vroeg? Moet ik nu al gaan? Wat moet ik nog even wachten? Gewoon echt kijken hoeveel knechten zijn er nog over bij andere teams. Wie kan er nog achter me aanrijden? Ja, op een gegeven moment schiet er gewoon niks meer over. Dus dan weet hij ook, ja, hij ziet ook hoe Philips er in de ronde rijdt. Want die rijdt ook de hele dag super makkelijk.
En die had ook nog heel weinig hoeven doen.
En die had ook nog relatief weinig hoeven doen. Reed een keer lek vlak na het bos van Valère. Maar kon makkelijk terugkomen omdat Vermeers en Van der Poel de boel snel dichtgooiden. Of stillegden. Maar hij weet dus ook wel dat er een risico bestaat. Dat er een groep wegrijdt met Philipsen en of Vermeers.
Waar die niet meer achteraan
waar
kan.
Waar die niet zomaar achteraan kan. Ja. En waar je dan misschien wel renners hebt die denken, oké, wacht even. Kijk, zoals Kuhn en Pollitt, die besloten nu eigenlijk om niet all-in te gaan op dat moment. Maar voor hetzelfde geld gaan ze wel all-in. En denken ze, oké, dan zit Vermeers maar in mijn wiel. Of Philips, zo weet ik wat. Maar ik rijd gewoon vol door. En ik hoop dat ze straks kapot gaan. Of dat er eentje lekker rijdt. Of dat ik magische wonderbenen heb. Waarmee ik ze alsnog kan verkloppen. Terwijl ik de hele dag met ze in de wiel heb gereden.
Ja, en als ik niet win, rijd ik misschien wel podium.
Precies.
Want dat gebeurt ook als je achter Van der Poel aan moet.
Ja, het risico was als hij daar nog langer had gewacht, dat was gebeurd. En dat hij zichzelf dus eigenlijk had opgesloten in een gouden kooitje. Dus dat wilde hij voor zijn. Dus ik denk dat dat de belangrijkste reden is dat hij op 60 kilometer van de streep dacht, ja jongens, jullie kunnen
het goed.
En het was ook vooral wind mee vanaf daar. Dus hij moest nog met wind op de kant naar Monza Pavel rijden. En vanaf Monza Pavel was het echt wel vooral wind in de rug. Dus dat wist hij ook. Hè. Hij wist wel, ik ga niet nog hele stukken tegen wind moeten rijden. Waarin ze achter me kunnen draaien. En me kunnen terugpakken. Maar de aanval was wel echt verschroeiend. Dat was niet een aanval van, ik prik een keer en ik hoop dat ik er 3 of 4 mee krijg. Dat was gewoon de aanval, ik rijd nu weg en het groeit.
Nou, zoek het maar uit. Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn daarachter. Maar ik ben weg.
Ja.
Bleef
nog heel even rond de 10 seconden hangen. Ja. Pedersen sputterde nog een klein beetje tegen. De jongens van FDZ, die reden nog 3 keer kop over kop mee. Ja, dat is gewoon elke keer wat er gebeurt als Van der Poel echt dan aangaat. Ze kunnen niet mee met de eerste knal. Dan gaat Van der Poel zitten en die gaat gewoon het tempo rijden wat hij tot de streep gaat volhouden. Ja, dat is, je moet meteen in het wiel zitten. Dan heb je misschien een kansje. Als je meteen mee kan. En anders is het klaar.
Ja. We hebben het er vaak over gehad. Hè? Maar ik heb vandaag toch wel weer verwonderd. En misschien wel ook verlekkerd zitten kijken. Naar de bochten.
Ja.
Van Mathieu van der Poel.
Ja. Ja, dat, maar dat vind ik, dat, daar geniet ik ook echt heel van. Heel erg van. Dat vind ik in het veldrijden ook. Als hij dan meedoet en dan rijdt hij in de eerste ronde weg. Dan zit ik toch elke keer wel te kijken. Van hoe hij door al die bochten heen gaat. Dat is echt fenomenaal.
Ja, het is zo maximaal.
Ja, het is dus niet maximaal.
Ja, wel qua... Hij maakt de bocht eigenlijk gewoon telkens 12,5 centimeter groter.
Ja.
Zo lijkt het.
Zo lijkt het, ja. 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 Hij is in staat inderdaad om inschattingen te maken van de bochten die echt op de centimeter kloppen elke keer.
Dus een go-go gadget asfalt. En dan...
Nog even een stukje erbij. Ja, ja. Maar hij rijdt dus ook gewoon over stoepjes en door gootjes en door het gras. En dat neemt hij allemaal mee. Dat ziet hij als weg, als één deel. Dus hij komt zo hard uit elke bocht. Hij neemt zoveel snelheid mee. Laat zijn fiets zo goed lopen door de bocht heen. Wat je dus altijd wordt gezegd, laat je fiets lopen. Ja, makkelijk gezegd. Lawrence Pitti, die laat zijn fiets lopen in een grindbocht. En die stuitert op zijn schouder. Alsof het een stuiterbal was.
Ja.
Alsof hij op een trampoline viel. Dus dat is makkelijk gezegd. Je moet je fiets laten lopen. Maar dat is echt heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Dat heeft hij natuurlijk vanaf jongs af aan dag in dag uit alleen maar vanzelf gedaan. Dus dat is bij hem spelenderwijs ingekomen. Daar heeft hij zoveel profijt van. Het gaat zo makkelijk. Hoe makkelijk hij opschuift in een peloton. Hoe makkelijk hij ook op kasseien door de bochten gaat. Het is echt... Het is gewoon elke bocht weer is het 100% goed.
Nou, ik heb jou echt 5-6 keer horen roepen... Yo, wat gaat het hard.
Ja. Maar, gewoon, maar het is nooit dat je denkt... Oh, nu rijdt hij echt op de limiet.
Nee.
Want je hebt wel eens bijvoorbeeld in het verleden...
Hij stuurt wel op de limiet.
Ja, dan reed bijvoorbeeld Huushof door die bochten van Carrefour Lard. Dat je echt dacht, ja gast, dit is gewoon echt... Dit
ging ook niet altijd goed. Hè?
Dat ging ook niet altijd goed, maar daarvan wist je. Deze gast, hij kan supergoed sturen. Is echt een van de beste stuurmannen van het peloton. Maar wat hij nu doet, is out of zijn comfortzone. Hij rijdt nu zo hard er doorheen dat hij weet, voor hetzelfde geld Valk. En bij Van der Poel heb je dat dus helemaal niet. Hij valt wel eens. WK, Glasgow.
Glasgow.
Dus het gaat heus wel eens mis. Maar het is met zoveel comfort dat hij door de bochten rijdt. Het is niet verkrampt. Het is niet aan zijn remmen. Weet ik veel wat. Het is elke bocht weer helemaal buiten. Helemaal binnen. Helemaal de apex. Precies elke keer meepakken. En dan weer helemaal buiten. En hij komt met zoveel snelheid uit elke bocht. Ja, hij wint gewoon in elke bocht tijd. Over het hele parcours wint hij op elke bocht tijd. Alle renners.
Maar dat doet hij in San Remo bovenop de Poggio. Ja. Hij doet het in het veld ergens in Tsjechië, bij wijze van spreken. En hij doet het hier ook. En in Vlaanderen, overal.
Ja, en dat maakt hem ook als hij wegrijdt. En het is dus Finn mee. En dan komt er een bochtencombinatie. Ja, je moet erachter. Je moet zo hard door die bochten ook gaan. Wil je hem dus kunnen bijhalen. Want je kan wel 1 of 2 seconden inlopen op een recht stuk. Ga je door de bochten. En dan wint hij in die bochten. En wint hij dat weer terug. En dan komt hij met meer snelheid uit de bocht.
En dan moet jij weer harder trappen. Om te compenseren.
Ja, dus je bent de hele tijd aan het overcompenseren. Dus hij is hier echt voor gemaakt. Voor dat Vlaamse. En dit Noord-Franse werk. Dus het is ook eigenlijk wel logisch. Dat hij de ene na de ander niet binnen tikt. Maar het heeft wel even gekost. Hij heeft wel toch nog. Het was natuurlijk vanaf het begin af aan heel goed. Maar ik denk dat het in het begin vooral op talent was. En dat hij nu ook gewoon de serieusheid erbij heeft. Serieuzer trainen. Serieuzer naartoe leven. En serieuzer koersen. Dus hij wacht zowel vorige week als deze week. Het zijn lange solo's. Maar hij wacht wel tot het moment waarvan hij weet... Dit is overbrugbaar.
Ja, dit is het juiste moment.
Ja.
En nu heb ik een grote kans om het te redden.
De Mathieu van der Poel van nu gaat niet meer aan op de Gulpene Berg in Amstel Gold Race. Als hij weet dat daarna een stuk tegenwind komt over een grote weg. Waar het peloton altijd harder gaat dan hij.
Was ook smullen.
Dat was ook smullen, maar het gebeurt niet meer. Dus het wordt weer leuk als hij weer echt tegenstand krijgt. Dus als Van Aert, Pogacar, allemaal die gasten weer terug zijn. We hebben Pedersen, waren we van benieuwd in Vlaanderen en Roubaix of die... nou ja, tegenstand kon bieden. Ja, ik weet niet. Hij heeft tegenstand geboden, maar niet nowhere near dat Van der Poels overwinning in gevaar kwam.
Nee, hij heeft tactisch ook een beetje pech gehad natuurlijk. Hij heeft een domme keuze gemaakt, zegt hij zelf ook heel duidelijk achteraf in Vlaanderen. Ja. Dat had ik wel wat anders kunnen aanpakken en dan op zijn Deens. En hij laat wel zien dat hij super, super sterk is.
Ja. Hij had vandaag ook moeten gokken.
Ja. Hij had gewoon moeten pokeren. Hij had dat gat gewoon moeten laten. Ja, okay. Het enige moment wat jij net zei. Moment van onzekerheid.
Precies. Er was één moment dat je Van der Poel...
Gewoon in zijn wiel zitten en giechelen.
Zag je hem praten. En van, eigenlijk had je dat moment is het moment dat je hem de bloed onder zijn nagels vandaan kan halen. En dat je hem kan dwingen om vroeger te gaan rijden dan dat hij eigenlijk zou willen.
Ja.
En in plaats daarvan zijn ze vol op kop gaan rijden en hebben ze hem weer vol in de kaart gespeeld. Ja. Achteraf, ja, hij wordt netjes derde en is heel blij. Dus dat is ook, hij heeft een hartstikke goede wedstrijd gereden, daar niet van. Maar als je voor de overwinning, als je een klein kansje op de overwinning wil maken, dan was het daar, hadden ze dan iets beter moeten doen. Maar goed, dat is wel echt een long shot hoor.
Heb jij wel eens een petje in een achterwiel proberen te gooien? Gewoon uit pure frustratie op een zondagmiddag dat je dacht, nou heb ik er genoeg van.
Ik weet dat ik vroeger met vriendjes wel een spelletje speelde op het pleintje met mijn broertje. Dat moest met een heel klein fietsje er rondrijden. Dan ging de ander proberen een bal in zijn onder het voorwiel.
Ja, ja, ja. Ja, dat deden wij ook.
Dat je het voorwiel onder hem vandaan knalt. Ja. Je echt super hard crashen.
Ja, dat speelden wij ook.
Ja. Maar
ik heb het over momenten dat Mathieu van der Poel al een tijdje alleen rijdt.
Wat?
En hij krijgt plotseling van een vrouw. Het was in beeld, het is in slow-mo. Kijk op jouw Twitter, je hebt twee beelden gedeeld. Ja, die vrouw die gooit gewoon een petje naar zijn wielen.
Elke keer weer ben ik verbaasd. Ik dacht ook eerst dat het een man was. Ik had misschien...
Ja, deze kerel.
Deze kerel, het was een vrouw. Waarom in godsnaam? Wat doe je hier? Serieus, wat doe je bij een wielerkoers als je het niet leuk vindt als er een bepaalde wielrenner op kop rijdt?
En het kost wel wat moeite om er te komen ook.
Ja, het kost moeite om er te komen. Het is the middle of nowhere hier.
Ja. Maar je kan ook niet even parkeren, uitstappen en dan ben je er. Je moet er moeite doen om langs de kant te staan. Stonden veel mensen.
Kijk, het was niet zo erg als vorige week. In Vlaanderen waren er gewoon echt veel mensen die boer riepen, middelvingers opstaken en bier gooiden. En ik vind boer roepen, als je wil, ik vind moreel kut. Maar ik vind het belachelijk dat je dat doet. En datzelfde geldt voor middelvingers. Maar daarvan kun je nog zeggen, het doesn't harm you.
Ga je niet langzamer van rijden?
Nee.
Misschien wel ietsje harder als je.
Ik vind het echt waardeloos. En ik zou mensen op aanspreken. Van, wat doe je hier? Waarom? Dit is hooligan gedrag. Het is wat je in de. Ga dan. Ik vind het in het voetbalstadion ook volstrekt belachelijk. Maar goed, ga dan lekker naar het voetbalstadion.
Past het ook niet?
Nee. Ja. Ik vind het echt heel lelijk. Maar ik vind zeker voor een sport als dit. Ik snap het gewoon niet. Ik snap gewoon. We hebben jaren gehad dat het in Roubaix, zeker op deze strook, op Carrefour Larbre, is misgegaan. In de jaren dat Bonen hier reed, waren er, ik denk dat als je die terugkijkt, het jaar dat Bonen en Pozzato hier vlak naar elkaar reden. Toen was er echt een paar seconden verschil tussen Bonen en Pozzato. Er was een hele lange strijd tussen die twee. En toen werd Pozzato echt gehinderd. En toen waren er echt mensen die nog vlak voor hem overstaken. Met vlaggen naar hem zwiepten. Bier over hem heen gooiden. Weet je, dat heeft echt de koers toen mede bepaald. Dat waren ook de jaren dat hier hele, bij een soort camping stonden. Met een Vlaamse carnavalstemming. En heel veel bier. Dat ze echt hebben gezegd dat er stopt. Dat mag niet meer. Dus er werd echt gewoon een no-alcohol policy. En al die campings werden niet meer toegelaten. Dat echt, ik heb die echt letterlijk campings gezien.
Ja?
Gewoon midden in het veld. Dan kwamen ze gewoon met de hele kermis. Met frituren. En volgens mij zelfs echt met draaimolens erbij. Zo weet je wel. En dat hebben ze toen weggehaald. Maar, en die cultuur neemt toch weer de de overhand. Neemt de steek toch weer de
kop op.
De kop op. En ik vind het niet goed om het te bagatelliseren. Er zijn heel veel mensen die dan zeggen, ja, maar waarom leg je dat dan uit? Zijn de meerderheid van mensen die juicht hem toe? Zeker. En ook de meerderheid van de Belgen en van de Poel is ook in België super populair. Dus ik vind ook dat de meerderheid ook in België die steunt Van de Poel en die vindt het fantastisch wat hij doet. Maar ik vind het wel ook echt wel belangrijk dat we het benoemen. Want als we het niet benoemen en we gaan dit soort dingen normaal vinden, we doen alsof het er niet is, dan wordt het alleen maar meer en meer en meer. En dan zitten we over een paar jaar, of de volgende klassieker, met een incident dat de koers wel echt beïnvloedt. En het kan nu zomaar, hè? Want als je dat petje als het in je rem komt of in je ketting, wat vrij lastig is voor deze mevrouw, aangezien ze aan de kant gooide waar de ketting niet lag, maar goed. Maar goed, ja, als die in je wiel komt, zoals als ooit een vlag hier in het wiel van Leif Holster kwam, ja, is gewoon echt waardeloos. En als dat petje in de schijfrem voorkomt, ga je gewoon over de kop.
Ja, nee, dus.
Dus waarom? Maar ook zo, ja. Gewoon een mevrouw in een wit.
Maar dit soort mensen moeten ook niet.
In een wit overhemdje. Wat de. Waarom?
Maar dit soort mensen moeten ook niet naar een voetbalstadion thuis.
Nee, maar.
Je moet gewoon thuis blijven. Thuis en petjes naar de tv gooien.
Ja, maar terecht gooien ze een afstandsbediening van Asbak naar de tv.
Ja. Kan je daarna een nieuwe kopen?
Ja, maar ik vind het echt vreselijk. Ik vind het echt een vreselijk voorbeeld voor mensen om je heen. Voor mensen die naar de koers kijken. Het brengt mensen op ideeën. Ook de hoeveelheid bier ook weer op Carrefour Larbe. Wordt ook weer allemaal bier over Van de Poel heen gegooid. Denk ik ook echt. Wat?
Waarom?
Ja.
In hemelsnaam. Ja.
Flikker op.
Ja, het slaat echt nergens op. Maar dat hele bier gooien is het echt. Wow.
Ja. Dus.
Nutteloos.
Er is één, maar volgens mij is er één remedie. En dat is deze mensen gewoon heel duidelijk elke keer identificeren en vervolgen. Van mijn part ook echt strafrechtelijk vervolgen. Je brengt sporters in gevaar. Dus wat is het? Ik denk dat dit een petje naar iemand gooien met het idee. Ik ga proberen een petje in je wiel te gooien en kijken of je op je bek gaat. Ik zou dat misschien ook zo. Dan kan je zomaar onder pogen tot mishandeling. Laten vallen. Ligt een beetje aan hoe dat in alle verschillende landen wordt omschreven in het strafrecht. Maar ik denk wel dat je voorbeelden moet stellen. Ja. En kijk, we hebben met de opiumomie mevrouw natuurlijk gehad. Die werd vervolgd door de Franse justitie. Die moest uiteindelijk een symbolische boete van 1 euro betalen. Vind ik best makkelijk.
Die achteraf. Werd ook vervolgd door het publiek.
Ja. En ik vind misschien ook wel goed dat je. Ja, misschien moet je dit soort mensen ook civielrechtelijk aansprakelijk gaan stellen. Want daar is de schade. In zo'n geval van opiumomie natuurlijk echt mega. Dus daar, ja. Ik zou het wel interessant vinden als ploegen dat misschien ook wat meer zouden doen. Ik snap ook wel dat je daar als ploeg niet onwijs op zit te wachten.
Nou, het is qua imago natuurlijk ook niet zo. Je krijgt hem altijd zo. Het gevaar is dat je hem zo hard terugkrijgt.
Ja.
Want dan komt opeens. Ja, jongens, hallo. Het is maar bier en het ging toch goed.
Is het niet de schuld van de organisator? Moeten er daar niet hekken staan?
Dus ik snap wel dat je openbare weg. Terughoudend bent als ploeg.
Het is wel een juridisch mijnenveld waar je in begeeft.
Ja.
En dat is natuurlijk. Ja, kijk naar bijvoorbeeld vorige week rond Vlaanderen. Zijn er twee valpartijen waar toeschouwers op de weg staan. Of toeschouwers valpartijen veroorzaken. Ja, dat is juridisch wel. Het is uiteindelijk, als je er echt in gaat duiken, wordt het wel een lastige kwestie om aan te wijzen wie dan precies schuldig is. En wie dan precies die schade moet betalen. En voor hoeveel.
Ja.
Maar ik zou het wel interessant vinden om het. Als we meer die kant op gaan denken. Want als we zo doorgaan. En elke wedstrijd lijkt meer toeschouwers en meer fans te trekken. En de laatste weken gaat het wel gewoon heel vaak fout of bijna fout. En vandaag zijn er ook momenten waarvan de Poel op het laatste moment om toeschouwers heen moet rijden. En als ze zich op deze manier dus blijven gedragen en de overheersing wordt voor meer mensen vervelend. Ja, als dit volgend jaar weer gebeurt. Ja, wat is dan de volgende stap? Is dat iemand gewoon een stok in zijn wiel steekt?
Ja. Ja, of bewust er tegenaan loopt.
Ja.
Dendert.
Ja. Maar goed, ik zou wel graag dat. Ja, zo graag het verhaal van die mevrouw dan willen horen. Ja, leg maar uit wat je daar dat dan.
Ja, exact. Ja. En hier is ze.
Ja, nou ja, dat ja. ik. Ja. Ik zou het wel, als mensen weten wie deze mevrouw is. Ja, mijn DM's staan open.
Ja. Andere kwestie. De hele aanloop met de chicane. Misschien wel het meest besproken onderwerp. Ja, naast de favoriete rol van Mathieu van der Poel. Is eigenlijk met de sisser afgelopen. Omdat er een relatief kleine groep doorheen kwam. Dit is het scenario wat jij vorige week al benoemde.
Ja.
Van ja, zul je zien dat het goed gaat. Omdat er een klein club hier doorheen gaat.
Nou, en we hebben het in de voorschouwing gezegd. Ja, dat de wind echt perfect stond. Om de groep uit elkaar te rijden voor.
Ja.
Dus dat er een hele een manier was om het chicaneprobleem, of het probleem van heel hard aankomend chicane met een hele grote groep op te lossen. Dat was namelijk gewoon koers maken voor de chicane. En dat is wel echt duidelijk gebeurd. Dus nu reden we met 30 man op de chicane af. En dat is te doen. Dan is het prima.
Ja, het ging nog 77 in het uur.
Zeker. Maar
ook omdat je daar namelijk naar beneden rijdt.
Ja. Maar met 30 man gaat het prima.
Ja.
Dus ik hoop vooral dat ASO nu niet denkt... Oké, dit ging eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ze hebben nog wel de roestige hekken vervangen... door iets wat meer op een autocircuit-chicane leek.
Ja, zag er van boven nog wel redelijk uit.
Ja, het zijn nog steeds geen kussens. Of nog steeds geen bovenlanden, weet ik.
Nee.
Maar... en nog steeds denk ik dat het een... potentieel heel groot probleem is. Als je ziet dat er dus alle ploegluiswagens moeten er ook doorheen. Die gaan er echt heel langzaam doorheen. Dan moeten sommige, als je niet goed instuurt, moet je daar gewoon steken. Ja, nu waren er ook geen renners meer. We hadden al zo vroeg koers gemaakt dat er geen renners waren die daar tussen die auto's zaten. Maar als jij daar als renner tussen zit...
Nou, het zal zeker gebeurd zijn.
Of er zit een groep...
Daarachter.
Ja, er is een groep die in komt rijden op die karavaan. Ja, is dat een, dan beïnvloedt dat de koers zo gigantisch.
Ja.
Dus dit is geen goede oplossing. Dus ik hoop echt dat ze dit er nog steeds uit blijven halen. Stel je voor, er rijdt een groep 30 seconden achter. Of een minuut. En al die auto's moeten daar stoppen. Je rijdt zo in de achterbak van die auto's. En dan? Moet je in de chicane 15 auto's gaan passeren? Hoe ga je dat doen?
Nee, dat is onmogelijk.
Of daarna in het bos? Gaat ook niet gebeuren.
Nee.
Dus dan zit je gewoon vast in de kolonne.
Maar die auto's had je in dit geval heel makkelijk rechtdoor kunnen sturen. Als een soort afgeleide. Je had je even kunnen laten wachten, groep voorbij rijden en dan erachteraan. Precies waar je zat.
Ja.
Had je alleen de renners die bocht kunnen laten maken. En je moet gewoon wat anders bedenken.
Nee, er gewoon een paar straatjes achteraf.
Nee, exact.
Maar goed, het is gelukkig met de sis afgelopen.
Slotkwestie. Laatste opmerking. Wil je nog wat toevoegen? Heb je genoten?
Ik
gaan we volgend jaar weer? Altijd.
Ja, ik vind dit wel echt een topplek. Het is echt een topplek.
Ik weet niet of het volgend jaar nog een keer lukt.
Om hier te staan.
Ja.
Ja, dit was wel echt een heerlijke plek.
De Franse politie heeft een camper die hier al stond.
Ja.
Weggestuurd. Dus daar voelde ik me nog wel een beetje schuldig over.
Nou, ik zou je tegenover de Franse politie niet snel schuldig voelen.
Nee, wel tegenover die weggestuurde camper.
Ah, zo. Oh, een camper van mensen die...
Ja, ja. Ja, die stonden hier al.
Wat kut.
Ja.
Oh, echt. Oh, dat vond ik wel beschuldigd over, ja.
En het paadje hier, wat hier achterlangs... kwamen uit België.
Sorry.
Nou.
En die moesten weg, zodat wij hier konden staan.
Ja, die moesten weg. Die zijn... Nou ja, wat was het? Om 9:00 ochtends hebben ze een ander plekje moeten zoeken. 8:00 ochtends.
Oh, dat is wel. Voel me nu wel niet schuldig over.
Ja. Nou ja. Misschien kunnen we het combineren volgend jaar. Kun je de mensen uitnodigen?
Oh, dat kunnen we doen. Ja. Oh. Kunnen ze bij ons een 0.0-litje komen drinken?
Ja, koffietje. Okay.
Dat is goed. We kunnen ook alvast, zoals op Koningsdag, hier zo'n. zo'n krijtstreep maken of een spuitbus. En dan hier HVW. TZ.
IHW.
IHW. Wij staan hier. Ja. Misschien is dat een slim idee.
Ja.
Doen we dat?
Nou, dat is goed.
Leggen we alvast ons kleedje neer.
Als jij nou even naar je naast loopt, kan je het gelijk regelen voor volgend jaar.
Nee, die mensen houden niet van. Die mensen houden niet van.
Het zal wel dicht zijn.
Nee. Van de klandizie. Nee. Wat doe je hier? Wat ik dus wel gezien heb net, als slot. Je kan dus nog bij het Carrefour de Larbe. Had ik eigenlijk nog nooit echt eerder gezien, maar. stond hij net achter even te pissen. Maar je kunt dus, als je het restaurant passeert, je kunt rechtdoor rijden en dan rij je weer de grote weg op. En dan rij je rechts, links en andere kasseistrook. Maar als je meteen naar links gaat, heb je nog een hele lange kasseistrook. Dan kun je het Carrefour, kun je nog wel een kilometer langer maken. Dan rij je alleen weer van Roubaix af. Maar toch.
Vinden ze wel een oplossing voor. Je kan nog een lusje Carrefour de Labre inbouwen. Dat probeer je eigenlijk nu te bepleiten.
Nee,
een chicane Carrefour de Labre.
Nee. Want dan moet ik er ook weer overheen. Want ik ben echt zo'n watje. Ik heb 8 keer zijstoken gereden. En ik heb een blaar.
Dat is echt verschrikkelijk.
Oh, ik ben hier zo niet voor gemaakt.
Heb je die foto gezien van Femke Marcus?
Ja, die is heel mooi. Moet je even opzoeken. Ja.
Nou.
Ja, staat hij op?
Ik denk op haar eigen Instagram.
Ja, prachtige foto.
Fantastisch.
Over bladen gesproken, ja.
Onder de douche en je ziet haar hoofd onscherp en haar hand scherp aan die.
Ja.
Aan die slinger die je aan moet trekken om water te krijgen.
De slinger van de stortbak.
Ja.
Zoiets.
Van de kraan.
Ik vind het ook tof dat ze daar eens gaan douchen.
Prachtig.
Er zijn natuurlijk niet. Kijk, iedereen zegt altijd, oh, Roubaix, dan de douches, bla bla. Maar normaal gesproken gaan hier de meeste renners en rensters, die denken ook gewoon, ik ga lekker in de bus douchen. Maar je hebt dus nog echt wel genoeg die dan met hun toilettasje ouderwets in de douches van het Velodroom gaan douchen. Gewoon echt. Omdat het Roubaix is. Omdat het historie is.
Wat vind je er eigenlijk van die scène dat dan de winnaar. Nou ja, jij hebt dat ook wel eens gezien, denk ik.
Nou, de eerste keer dat ik dat was, als journalist, dat ik er was, dacht ik echt. Maar dit is wel echt heel gek. Dat je daar dus als journalist gewoon naar binnen kan lopen. En dat heel al die vind. Renners daar gewoon. In een blote
een beetje in een blote tampie.
Ja.
En daar mag je dan foto's van maken.
Ja, dus je kan alles doen wat je wil. Ja. Ja.
En zie je hier teelt je camera op. Je filmt douchende Mathieu van der Poel.
Ja. Ja, ze hebben het wel een beetje restricties zijn er gekomen. Denk ik, het social media tijdperk werd toch wel iets lastiger. Maar ja, dat is ook wel een beetje hoe wielrenners natuurlijk worden gepercipieerd. Dat is gewoon alsof ze van iedereen zijn.
Ja. Maar dat kan ook wel een beetje op afstand.
Een beetje minder kan ook wel.
Ja.
Ja, maar denk het om eens.
Misschien is dat mijn eigen.
Ja.
Mijn eigen idee.
Hey, in Amerika kan dat ook. Hè? Bij Amerikaanse sporten sta je als journalist ook gewoon.
Ja, dan loop je gewoon door in de kleedkamer.
Loop je gewoon in de douche mensen te interviewen.
Ja. Air dry.
Precies.
Toch?
Ja.
Beroemde scène.
Air dry?
Nee?
Nee, ken. Leg eens uit.
Dat is waar Tom Cruise is dan de manager.
Ah.
Van die gozer. Hoe heet hij ook weer?
Give me the money.
Ja. American voetbalspeler. En die komt dan de douche uit. Zo'n scène. Wordt geïnterviewd. En dan krijgt hij een handdoek aangereikt. En dan zegt hij nee. Air dry.
Give me the money. Show me the money.
Show me the money.
Jerry Maguire.
Goed. Okay. Nou, laat dat het absurdistische slotwoord zijn van een prachtige Parijs-Roubaix.
Zo is dat. Mag ik nog even één dingetje zeggen?
Nou ja, zeg, dit is de derde keer één dingetje.
Ja, nog even één dingetje.
Ik vraag het je 6 minuten geleden.
Maar toch, ik zit nu even in de uitslag te kijken. Ik wou nog even zeggen.
Oké. Okay.
Die Tim van Dijken. Die,
ja,
ik zei,
zo. Goed je hebt gereden. Gelijk, ja.
Maar die is nog gedeclasseerd.
Niet?
Ja. Dat mocht dus toch niet.
Op de binnenbaan van de binnenbaan.
Ja.
Onder de Côte d'Azur rijden.
Ja, ja, ja. Wij zeiden het meteen. Mag dit?
Ja. Officieel mag het niet. Op de baan mag het niet.
Nee, maar zijn er dan baanregels?
Blijkbaar. Wat best wel verwonderlijk is misschien.
Mag je dan ook niet meer boven rood en boven zwart? Weet je, onder zwart. Dat soort dingen mag dan ook allemaal niet meer.
Nou, dat heb ik wel eens gehoord. Ja. Maar dat weet ik niet hoe dat zit.
Mag Philipsen dan wel via blauw onderdoor komen?
Ja, als je maar op blauw blijft.
Op de Côte d'Azur.
Als je onderdoor gaat, geen gevaar vormen voor een ander.
Zo. Zo, die zal wel balen, zeg. Die,
ja,
wordt
die
gewoon,
ging
die
fantastisch.
Wordt gewoon 8e. Dat was een hele goede aanval.
Ja.
Had hij misschien net niet helemaal via het binnenterrein moeten rijden. Want dat laatste stukje deed hij ook nog via het binnenterrein. Misschien had hij dat ook niet moeten doen.
Ja, toen kwam hij af en toe met de binnenbocht.
Hij had nog zo weinig snelheid eigenlijk in de laatste bocht, dat hij niet eens meer blauw kon blijven.
Ja, dat is waar. Toen stuurde die ook van blauw af naar binnen.
Ja, ja, nou goed, ja. When it rains, it pours.
Ja, dat is waar. Voor Visma, ja. 16e wordt hij.
Dat is toch wel even anders dan 8e.
Ja, dat is wel anders, ja. Achteraan het groepie. Oh,
Oké, okay, allerlaatste dan. Ik vind...
Ik ga alvast,
dat,
ja.
Dat Mick en Tim... dat ze iets anders moeten dragen. Eentje met een T op zijn helm... en een ander met een M op zijn helm of zo. Want toen ze hier voorbij kwamen... Ja, jij vroeg aan me... Wat riep jij? Ik riep Hupmin. Want ik wist het eigenlijk niet. Als je me zo... Als je, ja, het laatste moment iemand ziet...
Ik heb gegokt.
Heb je goed gegokt of fout gegokt?
Tim. Dus dat was goed.
Ja, ik gok altijd verkeerd. Bij mijn zoontje, ja, in het voetbalteam zit een tweeling. Ja. En die lijken zoveel op elkaar. En ik ben coach. En ik zeg het. Ik denk in 98% van de gevallen verkeerd. Ook als ik gok, altijd verkeerd.
Ja. Ja, ik snap dat wel. Ik doe dat normaal gesproken ook. Ergens heb ik het idee, in koers. Ik probeer altijd een beetje te oefenen of ik het goed heb. En hoe snel je het goed hebt. Rennerherkenning. Een paar trucjes van Michiel geleerd. Een paar trucjes van jou geleerd. Maar op een of andere manier kan ik ze in koers wel goed uit elkaar halen.
Ja?
Ja.
Ik heb de sleutel niet gevonden. Eentje met een rode helm, eentje met een groene helm.
Ja, voortaan. Zoiets. Ja.
Moeten we wel weten welke welke is.
Maar waar dat hele idee van de grote rugnummers is gestrand, is natuurlijk ook een beetje raar.
Nee, ja, I know.
Ja.
Oké. Okay.
Zullen we ermee ophouden?
Ja. James, jij nog iets te zeggen?
Dan kunnen we naar huis.
Nee.
Doel, jij nog wat?
Nee.
Okay. Nee, geen tot slot. Tot morgen. U luisterde naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Zonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.